Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Campina. Trotse partner van NOC-NSF.
Hey, F hoor.
Wat is er?
Ik mis iemand.
Ik niet.
Waar is Theo?
Oh, heerlijk dat hij er niet is. Al dat zoetsappige, complimenteuze gedoe over die gozer.
Heb je hem gecanceld?
Nou, ik heb hem eigenlijk verteld dat we ergens anders gingen opnemen.
Waar zit hij dan?
Hij is nog in Izu. Nee, zonder gekheid. Hij is er niet, hij is in Izu. Het is wel de waarheid, maar ik vind het wel jammer.
Hij is mochi aan het regelen en broodjes katsusando.
Voor morgen. Voor het slotfeest.
Ja. Nee, ja, het wel gelijk ook. Laat klaar vandaag en morgenochtend begint het toernooi in Izu. Weer vroeg. Dus hij zou eigenlijk alleen maar teruggaan. Om het teruggaan.
Ja. Ja, hij heeft echt groot gelijk.
En die jongen heeft in ieder stadje een schatje. Oh, dat mocht ik niet zeggen.
Nee, dat mag je dan echt niet zeggen.
Oké, okay. Ja, dan knippen we dat eruit.
Al die schatjes die luisteren en zo, dat wordt heel lastig voor hem.
Ik kan me heel internationaal, die luisteren naar Nederlands.
Ja. Gelukkig. Hoe was je dag? Het komt op ons neer vanavond. We hebben niks extra's, dus wij zijn het. Dit is het. En we moeten, even aan het begin van de podcast, wel belangrijk om even te melden. We moeten revancheren voor vanochtend.
Wat dan?
De podcast van vanochtend kreeg een bijnaam. De kapotkast.
Omdat we zo moe waren?
Ja, omdat wij op deze toon een beetje zaten te wachten totdat iemand anders iets ging zeggen.
Hidde, zeg jij nog wat?
Ik kijk op mijn telefoon naar het schema. Nee, we hebben echt waardeloos gepresteerd.
Ja? Dat is een slechte podcast?
Een slechte podcast. Gelukkig duurde die niet zo lang. Dat is het enige voordeel voor alle mensen.
Als we een Olympische podcast opnamen, dan waren we uitgeschakeld. Voor het Olympisch...
Ja, in de serie dus in een,
ja?
Ja. Hmm. Tegen een Oezbeek.
Meteen op je rug. Vind ik lullig.
Ja, dat was echt niet best.
Oké. Okay.
Maar ja.
Dubbel energie erin.
Ja,
lekker. Neem nog een slokje bier.
Nou, eentje dan.
Ik ook. Kirin bier.
Vind je het lekker bier eigenlijk?
Ja, ik vind toch wat hebben.
Want jij bent niet van de normale biertjes?
Ja, ik,
normaal gesproken?
Ik vind bier net als met wijn en koffie. Als je drinkt, drinkt dan goed.
En veel. Oh nee.
Dus?
Ja, drink wel goed. Maar ik heb daarom speciaal in de 7-Eleven hier om de hoek, heb ik net voor jou, met jou in gedachten, omdat je mijn vriend bent.
Omdat je mijn vriend bent.
Kirin's Prime Brew.
Ja, ik vind het wel lekker.
Ja, ik vind het ook wel lekker. Het is net een...
licht, lekker biertje.
Tikkie speciale. Goed, zullen we er gelijk maar in rammen?
Ja.
Het verhaal in de Times.
Ja, daar begonnen we vanmorgen mee.
Daar begonnen we namelijk mee.
Nee, was het niet de Mail on Sunday? Was het de nee, Times?
Het was de Times. Het was een artikel van de Times. Over
de Sunday. Niet de Sunday Times. Maar gewoon de... Ja, van Matt Lawton.
Ja.
Goede journalist die vaak... echt een goede vroeder. Vaak dit soort nieuws. Dat was eigenlijk wel het kleine bommetje waar we vanmorgen mee wakker werden.
Maar echt een mega interessant bommetje.
Ja.
Operation Muscle.
Het is nog wel, het is een bommetje nog op niveau. Er is nog geen directe link.
Nee, we moeten het even goed uitleggen.
Ja.
Maar er is wel een directe link, maar niet een link naar de sportprestaties.
Ja, de Marcel Jacobs.
Ja.
De Italiaanse winnaar. Verrassende winnaar van de 100 meter. En ook van de 4x100 meter. Lid van de Italiaanse estafetteploeg. Werkte tot een aantal maanden geleden samen met een man die zich diëtist noemde. Het niet was. Hij had gezegd dat hij een opleiding had genoten, wat hij niet heeft gedaan. En die staat nu onder, is opgepakt door de Italiaanse politie. Inderdaad, in een operatie, die heet Operatie Muscle Bound. Hij wordt ervan verdacht dat hij anabole, steroïden en groeihormonen heeft verhandeld en gefaciliteerd heeft voor verschillende sporters die in die sportschool kwamen, waar dus ook Marcel Jacobs kwam.
Ja, als rechterhand van de grote speel in dat hele netwerk. Ja.
Klopt. En die zijn ook zo, nou goed. Dus de link met Jacobs was er. management van Jacob zegt dat hij heeft gebroken op het moment dat hij ervan wist dat hij wist dat er een onderzoek liep. En dat er geen directe verband is tussen Jacobs en de en doping en sportprestaties. Dus die gaan die ontkennen alles en die zeggen dat er geen enkel dat er niks aan de hand is. Maar dit is wel iets waar ze mee, waar ze in het Italiaanse kamp wel even voor hebben gedaan.
Oeps.
Ja. Dus om heel duidelijk te zijn, dus er is niks bewezen ten opzichte van Jacob zelf. Maar dat hij dus zeer recent in een entourage had. Dat, waarvan iemand dus handelde in spierversterkende middelen.
Ja, dat is in ieder geval waar.
Ja, dus ja goed. Daar
er zijn nog wel een paar.
Daar komt dus onderzoek. En laten we niet.
Nee.
We gaan niet naïef doen. Ja, ik weet niet, we weten natuurlijk niet wat er gebeurd is, maar we gaan ook niet zeggen dat er niks gebeurd is. Dat weten we gewoon niet.
Nee, we weten het niet. Er zijn een paar elementen die dit verhaal nog wel net wat
spicier maken.
Dat is bijvoorbeeld dat hij begin mei voor het eerst onder de 10 seconden heeft gerend op de 100 meter. Mm-hmm. Wat een grens is natuurlijk. Mm-hmm. En daarvoor zat de uitgebreide aankondiging van deze man die we net bespreken, de zogeheten diëtist in dit verhaal. En die zei, wij hebben een heel plan. En we gaan deze jongen gaan we onder de 10 laten lopen.
Ja.
Dat zijn wel elementen die het...
Ja, dat vind ik zelf niet zo, eerlijk gezegd. Doordat iemand hard rent of dat iemand harder rent, is nergens bewijs voor. Wat daar wel interessant aan is, aan dat gedeelte, is dat hij niet in de testingpool zat. Omdat hij dus niet onder de 10 seconden...
Dat was de andere, ja.
Dus hij is wel getest, maar dan eigenlijk vooral bij wedstrijden. En niet out of competition. Wanneer gebruik je middelen als anabole steroïden en groeihormoon? Dat gebruik je vooral in trainingsfase. Omdat je het in de wedstrijd... Daar is zeer goed opspoorbaar. Dus als je het in de wedstrijd gebruikt, dan ben je eigenlijk... Dan ga je gewoon nat bij een dopingtest. Maar als je dus out of competition in trainingsfases gebruikt en je hebt geen wedstrijden... Coronajaar... Nauwelijks wedstrijden. Het zijn precies middelen die je dus daar in zo'n jaar goed kunt gebruiken als je niet buiten de competitie wordt getest of niet vaak wordt getest. Hij zat dus niet in die testingpool die dus regelmatig buiten competitie werd getest. Ja. Dat zegt ook nog steeds niks over dat hij het gedaan heeft of niet gedaan heeft, maar wel dat er dus wel flinke ja te zitten in dat testprotocol. En dat dat iemand die dus zo uit het niks Olympisch kampioen wordt, ook nauwelijks dus een track record heeft bij out of competition tests. Als hij al jaren aan de top stond, was hij al vaker gecontroleerd geweest. Dus ja, dit is een verhaal wat nu, dit is het bommetje, het eerste bommetje wat gedropt is. Dit gaat een staartje krijgen. En dat gaat of voor Jacobs dan. Er zijn allemaal andere mensen ook bij betrokken. Maar het zijn vooral sportschooljongens en bodybuilders en dat soort figuren. Voor Jacobs, het kan twee kanten op. Of het gaat met een sisser aflopen en je hoort er nooit meer wat van. Of er komt er echt een probleem van.
Of het ontploft in zijn gezicht.
Dat kan, ja. No. In ieder geval, dat kan je niet uitsluiten, laten we het zo zeggen. Maar wel, het is een interessant verhaal om te volgen.
No. Goed, daar begon de dag mee. Toen dachten we gaan naar basketbal. Maar dat ging niet door. Ja, dan kwam het een en ander, tussendoor.
Ja, ik heb wel de hele wedstrijd gezien.
Ja, ik niet. Ik heb een stukje gezien.
Ja, en eigenlijk moet David, de cameraman en de grote regisseur hier, die is wel geweest.
David, hoe was het?
Spannend,
wel?
Tot het einde, ja.
Oh, oké. Nou, dat was leuk.
Ja, ik vond dat Amerika het wel goed onder controle had, hoor.
Ja, toch?
Ja.
Je hoefde zich geen zorgen te maken.
Ja, maar het was niet spectaculair.
Nee. Ik haalde zelf het voorbeeld aan. Ik ben wel eens naar de NBA geweest. Uh-huh. En een beetje een volwaardige wedstrijd waar het ergens om ging. Ja, dat is... Dan ben je best wel een beetje verpest met dat basketbal.
Ja, omdat het spektakel eromheen ook nog zo zit.
Het spektakel eromheen is geweldig. De gang naar het stadion is al geweldig.
Ja.
Het niveau ligt daar ook super hoog. Hier ook echt wel. Frankrijk, goede ploeg.
Veel spelers uit de NBA.
Ja. Maar ja, dus dat.
Dat snap ik wel. Ja, dan is het hier in één keer in een leeg stadion en geen cheerleaders bij de timeouts en geen dunkende, weet ik veel wat allemaal. Ja. Ja, dat was best wel een beetje uitgekleed.
Ja, het was wel Kevin Durant.
Ja.
Heb je toch zien spelen, Daaf?
Ja. KD.
KD.
Die was alweer heel goed.
Goed, twee belangrijke thema's. Eigenlijk 1. Atletiek.
Oh, dat was wel echt genieten.
Even kijken hoor, want ik krijg nu een berichtje van Pim.
Onze grote atletiek-expert.
Ja, Pim Bijl.
Gaan we even bellen?
Ja, zullen we even bellen?
Ja, want laten we gewoon beginnen met het allergrootste. Sivan Hassan. Die op fenomenale wijze de tweede Olympische titel pakt.
Waanzinnig gelopen.
Ja.
10 kilometer vandaag, 1 wedstrijd, nou, 1 moment.
Na die 1500, na de brons. In die 1500 zat er geen versnelling meer in eigenlijk. Weet je, de laatste ronde waar ze echt om bekend zat. Ze echt in de laatste ronde in één keer hem zo aanslingerd. Dat was er niet echt.
Ja, en dat was gisteren.
Dat was gisteren. En na afloop ook zei ze, ik ben moe en gestrest. Ik kwam ook in die finale, voordat ze opliep in die finale, ook al best wel gestrest en moe over. Dus ja, eigenlijk, ik dacht eigenlijk, zeker toen die Guide vandaag gewoon vanaf het begin af aan ging beuken op kop.
Ja, die Ethiopische.
Heel de koorhouster. Dat is eigenlijk dus de beste 10 kilometer, als je gewoon puur kijkt naar tijd. Als het een tijdrit zou zijn, dat is de beste 10 kilometer lopen van het moment. Ja, die ging gewoon een kop beuken. Die dacht gewoon, okay, ja, mooi Hassan, je bent hartstikke moe. Hier kan je hem krijgen. Eigenlijk was het slechtst mogelijke koersverloop voor haar. Dat Guide meteen op kop ging lopen en er een hele harde wedstrijd van maakte. Super hoge luchtvochtigheid. Nee, dat merkten wij zelf ook in het stadion. Was het echt
niet te harde, was het?
1 trap oplopen en je was...
Was het weer een nat-shirt?
Weer een nat-shirt. Ja, dus waar ze het vandaan haalde, dat ze en stand kon houden en het laatste sprintje nog kon winnen. Ik vond het echt, wat een fenomeen. Dat is, ik heb er in mijn column over geschreven dat het soms is alsof, en daar zou ik wel graag eens een keer echt statistisch onderzoek naar willen zien, dat sporters die grote tegenslagen te verwerken krijgen en die dat overwinnen, die lijken iets extra's te hebben. Dus, nou ja, dus, of je nou aan Sjanne Brasspenning denkt die een hartaanval krijgt en het overleeft. Maar goed, ja, Contador, Armstrong, weet ik veel. Dus de mensen die dus echt in hun privéleven hele grote tegenslagen te verwerken krijgen. Bijna doodvallen, ziek worden, dierbaren verliezen. Het lijkt wel, en dat zou ik wel echt graag in een onderzoek terugzien. Het lijkt alsof die in hun sportcarrière daarna, als ze besluiten om door te gaan, dat ze bewuster zijn van wat ze doen en waarvoor ze het doen en wat ze voor over hebben. Snap je? Dus ook op de momenten waar het er echt om gaat, lijkt het alsof ze een extra motivatie hebben of een extra vaatje energie. Nee, dat moment dus in die laatste ronde dat Hassan aangaat, al helemaal verrot is. En dat is, ja, dat ze dan het besef heeft van, weet je, ik ben gevlucht naar Nederland. Heeft daar een jaar niemand nauwelijks gesproken, binnen gezeten. Super eenzaam, heel nieuw leven moeten opbouwen. Dat zijn tegenslagen die jij en ik ons helemaal niet kunnen voorstellen. En als je dan atletiek ontdekt en ontdekt dat je er goed in bent en ontdekt dat je een grote droom hebt en dat ze Olympisch kampioenen worden, dan ja, ik denk dat het best wel interessant is dat we op de een of andere manier een onderzoek zou kunnen zijn waarop je dus nagaat als het zo close is, wat dan het verschil maakt.
Het lijkt me buitengewoon lastig om
nee, dat is zeker, maar ik zou toch wel, misschien moet je gewoon gaan turven. Zeker op deze spelen zijn er heel veel van dat soort verhalen weer.
Ja.
Mensen die dingen overwinnen en daar motivatie uithalen.
Ja, het lijkt zo obvious. Het lijkt een waarheid.
Ja, weet je wat moeilijk is? Als sporter. En dat heb ik zelf ook gehad. Op mijn eigen houtje touwtje prut niveau. Dat het soms een sleur wordt. Je gaat trainen omdat niet meer omdat je denkt ik moet beter worden. Of ik doe het ergens voor. Maar je gaat trainen omdat dat staat in je schema. En dat heb je gisteren ook gedaan. De dag ervoor ook gedaan. En je eet dit of dat, want dat heb je de dag ervoor ook gedaan. En
omdat
daarvoor
het moet.
Omdat het moet.
Ja. En het hoort erbij.
Ja, en dat is soms, natuurlijk zitten er heel veel dagen tussen dat je er gewoon de discipline moet opbrengen dat je het moet uitvoeren. En gewoon dan moet denken, okay, ja, ik heb even geen zin, of ik heb zere benen, of ik heb honger, maar ik moet iets anders eten, weet ik veel. Dat je het gewoon uitschakelt en dat je dat dan doet. Maar ik denk, als je dat te vaak doet, dan verlies je uit het oog waarom je het nou eigenlijk doet. En dan wordt het een baan, zoals alle banen. En dan vergeet je eigenlijk waarom het zo leuk is, zo mooi is, zo belangrijk voor je is. En dat het op dat ene moment waarvoor je het allemaal doet, dat het dan ook echt uit moet komen. En dat je niet gewoon naar een groot toernooi leeft of naar een wedstrijd leeft. Dat, en dat had ik zelf wel eens. Dat ik dan ergens dat ik vond dat iets belangrijk was. En dat het dan die wedstrijd was. En dat het dan voorbij was voordat ik er erg in had. En dat ik dacht, heb ik nou eigenlijk alles uitgehaald? Of was ik nou eigenlijk op dat moment vooral bezig met hoe heb ik genoeg gedronken? Ben ik mijn taak aan het uitvoeren? En ik heb wel eens het idee dat de sporters die daar echt veel bewuster mee bezig zijn. Nou, kijk naar Dumoulin is ook een goed voorbeeld. Die is dan heel bewust bezig met deze spelen. En die ja, boven jezelf uitstijgen zit ook in er mentaal zo naartoe kunnen leven. En je dus jezelf kunnen voorbereiden. Oké, ik moet nu dus iets leveren wat boven mezelf uitstijgt. Pijn, zeker bij duur onderdelen, is toch vaak ook deels perceptie. Dat is heel raar, want we hebben het altijd over pijn alsof het een soort absoluut gegeven is. Maar je hebt een totaal andere pijn als je tweede wordt dan als je eerste wordt.
Dan als je eerste wordt, ja.
He, dan is het een hele, ja, dan omarm je de pijn bijna. En dan is het iets waar je bijna trots op bent. Terwijl als je tweede wordt, nee, kijk, de Levrijs tegen Hoogland, ja, de ene staat en de ander ligt, weet je. Ja,
ja dat was een mooi verschil.
Ja. 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 En ik denk die perceptie van pijn en wat je aan kunt en waar je jezelf op kunt voorbereiden. Ik denk dat het voor een heel groot deel ook zit in de bewustwording van hoe je er naartoe leeft. En misschien is het wel zo, maar goed, dat weet ik dus niet. Dat kan je dus ook bijna niet onderbouwen. Misschien is het wel zo dat als je er bewust van bent en als je dus een tegenslag hebt overwonnen en als je dus hebt nagedacht over, wil ik dit wel, waar doe ik het voor, dat je dan misschien wel net iets dieper kunt gaan op de momenten waar het echt om gaat.
Ja, ik zie er ook wel wat jij zegt, onderzoek. We kunnen ook zelf onderzoek doen. Dan zoeken we die mensen die zoiets hebben meegemaakt. Die zoeken we op en maken we een podcastserie mee.
Ja, vind ik leuk. Ja. Maar dan moeten eigenlijk ook een paar mensen hebben die niks hebben meegemaakt en die toch heel goed zijn.
Ja. De zorgelozen onder de topsporters.
Ja, ja, nou goed. Ja.
We gaan eens even kijken of Pim opneemt.
Of maakt iedereen wat mee? Is het ook wel misschien. Dus,
Hey mannen.
Hey, jeetje, Mina, Pim, een hele goede avond.
Ja, goede avond.
Hoe is het? Waar ben je?
Ik zit nog altijd op de perstribune van het Olympisch Stadion. Het ziet er alleen net even iets anders uit dan 1-2 uur geleden. Op het moment zeg maar dat, wat is het inmiddels? 2 of 3 uur geleden inmiddels alweer. Dat Sivan Hassan hier geschiedenis schreef. Toen ze met die platte hand op de baan sloeg en smekend om en kruipend naar een flesje water.
Nou, wat vond je daarvan?
En daarna minutenlang proberen. Ja, ik heb haar nog nooit zo naar de kloten gezien. Of dat zei ze later trouwens ook. Want ik ben nog nooit in mijn leven zo diep gegaan. Maar het duurde even hè, voordat het feestje begon. Maar ik kijk nu eigenlijk naar een Olympisch stadion waar de boel al gewoon wordt afgebroken. Ja. Het grasveld waarop is speer geworpen, daar zijn de graszuilen nu uit. De baan die ooit, het oranje tartan, daar liggen nu allemaal zwarte doeken op. En allemaal Japanners met beschermingshelmen op. Die denken, het atletiek toernooi zit erop. Dus we breken de tent af.
Nou. Ja, toen wij weggingen, toen kwamen zij eraan.
Ja, ja, die gingen naar binnen. Maar ze moeten ombouwen voor de slotceremonie.
Dat denk ik. Maar trouwens, die Van Hassan de vlag gaat dragen.
Ja.
Ja, is wel terecht toch, Pim?
Ja, dat lijkt me wel. En wat mij betreft draagt ze alle vlaggen van over heel de wereld. Want volgens mij heeft ze echt... Ze heeft echt iedereen geboeid. Het is natuurlijk, kijk, wij kijken ernaar met speciale ogen en met een extra gevoel, omdat ze voor Nederland uitkomt. Alleen, het is echt de grenzen overgegaan natuurlijk. Bij de BBC noemen ze de greatest. De ZDF, de Braziliaanse televisie. Het houdt maar niet op. Iedereen wil wat van haar weten. Ze heeft echt werkelijke interviews gegeven aan de media uit alle continenten.
Ja, dat deze na de 5 kilometer waar ze goud haalde, deze dat ook duurde. Bij elkaar opgeteld tot ze bij jullie kwam, duurde dat geloof ik 1,5 uur.
Ja, en nu niet korter eigenlijk. Nu niet die korter. Podiumceremonie zat er ook vol van. Ja, ja.
Maar toch even...
Trouwens, hè, die podiumceremonie, hoe hebben jullie daarnaar gekeken?
Nou, ik vond het indrukwekkend hoe ze reageerden.
Ja, hè?
Ja. Er kwam echt wat...
Ik heb haar eigenlijk in... Ja, sorry.
Ja, het leek alsof er echt... Ja, de stress en de vermoeidheid en de druk en alle voorafgaande jaren en de twijfels. Nee, wat jij ook... Wat ze tegen jou ook zei, of tegen jullie ook zei, dat ze ook had getwijfeld of ze nog wel wilde hardlopen naar Rio. Dat alles eruit kwam. De 100 levens die ze al heeft geleefd. Dat het het allemaal nu waard was na de Spelen met 2 gouden medailles en een bronzen.
Ja, dat was dus ook echt zo. We hebben het daar net gevraagd. En ze zei... Toen ik bij dat podium stond, toen lukte het me ineens niet meer om adem te halen. En ik begon te huilen en ik huil eigenlijk helemaal niet vaak. En ze zegt, ik kon gewoon niet meer stoppen. Omdat ze dacht gewoon eigenlijk aan deze hele week, aan die 8 dagen waarin... Nou, ongeveer waarin ze eigenlijk ook al 100 levens heeft geleefd. Ja. Maar inderdaad ook gewoon er wat verdere historie. In Rio wilden ze eigenlijk ook al goud, hè? En iedereen dacht dat ze toen kon. Zij zelf ook sowieso. En toen werd ze 5e, vlak daarvoor geblesseerd geraakt. Ja. En toen is ze ongeveer 2 maanden van de aardbodem verdwenen. De managers konden er niet vinden, geen contact met haar krijgen. En ze was gewoon totaal in zichzelf gekeerd. En niet wetend of ze ooit nog zou gaan lopen. En uiteindelijk is dat na 2-3 maanden wel weer op de pootjes terechtgekomen. Heeft ze 4 jaar getraind. Keihard vastberaden om toch dat Olympische goud te gaan winnen. Dat wilden ze op 2 afstanden gaan proberen. Wordt eigenlijk in de vorm van de leven, komt de pandemie. Worden de Spelen een jaar uitgesteld. En besluit ze het ineens dit jaar om het ook nog eens alles op het spel te gaan gooien eigenlijk. Met die keuze voor de 3 afstanden.
Ja.
Want ze wist gewoon dondersgoed van met die keuze neem ik een enorm risico. En dat het er nu toch weer lukt om eigenlijk de 5000 en de 10.000 te winnen. Met dan daartussen nog 3 races over 1500. Waar ze ook brons op pakt. Ja, ik vind het echt ongekend. En het is niet voor niets gewoon nog nooit door een atleet gedaan op deze manier. 3 medailles op deze afstanden in 1 spelen. En ze is ook pas de 2e vrouw die überhaupt de 5000 en de 10.000 in 1 spelen wint.
Ja.
Dus dat zegt genoeg.
Nou, het was ook echt gekke werk toch eigenlijk, die 1500 tussendoor.
Ik wou precies hetzelfde vragen.
Ja.
Toch, Pim?
Het was niet slim, het was niet handig, het was onverstandig, maar het was wel mooi. En hoe ze het zelf een paar keer deze spelen heeft samengevat. Moeilijk is mooi.
Ja.
Weet je wel? en dat is ook super mooi. Ja, maar het maakt het nog niet handig. Als je gaat voor goud, als je gaat voor 2 keer goud, wat je nog nooit in je leven bereikt hebt, dan moet je slim zijn en durven te kiezen, wat Kip Yegon en Gidey doen. Maar ja, ze straft gewoon hier af met die logica eigenlijk. En het, kijk, voor ons was het sowieso al een mooi verhaal. Het had natuurlijk gewoon helemaal fout kunnen aflopen, sportief gezien. Als je even het mooie verhaal loslaat. Wij zijn altijd geneigd om te denken in mooie verhalen. Maar zij dus eigenlijk ook. Zij denkt ook in mooie verhalen.
Ja.
En dat maakt het zo ontzettend boeiend om te volgen, vind ik. En ik denk dat ze daarmee ook... want ik denk in de voorbije jaren heeft zij niet altijd de aandacht gekregen die ze op sportieve basis al had verdiend in Nederland. Maar tijdens dit toernooi, met wat ze van plan was en met wat ze heeft gedaan, ook als het niet tot 2 keer goud en brons had geleid. Eigenlijk merkte je het na die 5000 al, hè, dat het toch wel heel veel losmaakte. Gewoon door wie zij dan is en waar ze voor kiest en hoe ze dat doet.
Nou ja, ik denk dat we allemaal houden van sporters die durven te riskeren. En ze heeft met deze keuze voor 3 afstanden heeft ze wel 2 gouden medailles geriskeerd. Die haalt ze dan alsnog, maar het risico was er.
Ja, meeslepend. En dan ook nog gewoon allemaal op een... Weet je wel, het lijkt maar niet op te houden. Wat er allemaal aan vast lijkt te zitten. Ze beginnen, we hadden de valpartij in de laatste ronde al gezien in die serie. Ze is vol gestrest door de hitte, door slapeloze nacht na die gewonnen 5000 meter. Nu blijkt ze ook nog tijdens die versnelling van de 5000 meter serie een spiertje in de bovenbeen te hebben verrekt. Het houdt zeg maar niet op, het verhaal. Er komt elke keer een nieuw hoofdstuk bij. Maar het is echt bijzonder geweest. En wat ik ook wel aardig vond net in de mixzone, waar ze uitgebreid de tijd nam, was... Kijk, naar Rio wilden ze dus stoppen. Dat was de eerste emotie. Maar nu denkt ze alweer door. Ze denkt alweer verder. En dat belooft toch eigenlijk ook wel wat. Want ze heeft tot nu toe in de leven eigenlijk alle afstanden geprobeerd. Van de 800 meter tot de halve marathon. En die halve marathon is eigenlijk ook echt goed. En ze had het al vaker laten vallen. Maar nu ook, zeg maar op de avond dat ze hier een story heeft geschreven. Praat ze alweer over de marathon en over wereldrecords op andere afstanden. Ze is 28 en ze is nog niet klaar. Dus we gaan nog jaren van de genieten, denk ik.
Gelukkig.
Hey, maar ik hoorde wel dat daar een deeltje van bij zit wat niet zo goed nieuws voor jou is.
Nee, dat moet je even vertellen, Pim. Jij bent je de rambam geschrokken, denk ik, in de mixzone.
Ja, want kijk, ze heeft het bijvoorbeeld dit jaar in juni zat ik tegenover in Hengelo, vlak voor de FBK Games. En toen ging het ook al over die marathon. Toen zei ze, in Parijs ga ik misschien wel en op de baan lopen en op de marathon.
Holy shit.
Toen was het nog niet bekend dat ze hier drie afstanden wilde gaan doen, maar toen vielen al de schellen van mijn ogen. En zag je alle toehoorders, vol... in verbazing, zo van, zei ze dat nou echt? Maar ze zei het echt. En, maar goed, die marathonplannen, daar was het dus al wel eens eerder over gegaan. En collega Dennis van de NSC vroeg er nu opnieuw naar, van, hey, en nu de marathon, toch het volgende doel? Toen zei ze, ja, zeker, zeker. Daar wil ik ook, bij de lange afstand, en dan bedoelden ze de marathon, er komt niet alleen talent bovendrijven, dan gaat het er echt om of je die pijn kan opzoeken. En ik wil die pijn opzoeken. En toen draaide ze de hoofd een beetje naar mij. En toen zei ze, we gaan hem samen lopen. ik ben inmiddels ook al 2,5 jaar in training voor een snelle marathon. Wil onder de 2:30 lopen. Denk inmiddels dat het wel wat harder kan. Maar goed, ik ken haar PR op de halve al. Dat is 1:06 laag. Nou, ik heb nog nooit onder de 1:11 gelopen. Dus als dan zo iemand tegen je zegt van we gaan hem samen lopen, dan... Ik zei meteen afgesproken. Maar ik liep weg en de zeven kleuren stront die liep al door mijn broek. Want ik weet natuurlijk niet echt waar ik nou precies ja tegen heb gezegd.
Maar dit is toch een topverhaal. Ja. Hup, in het wiel.
Ja.
Pijnlijen, Pim. Ja. Pijnlijen. Je moet nu meteen stoppen met tikken, trainen. Ja.
Ja.
Gooi die zeilen van dat tak dan af.
Ja.
Hupsakee, die baan op nu.
Ja.
Niks op die tribune zitten.
En ik heb ook al de tactiek bedacht. Want ik zeg niet dat de uitkomst hetzelfde gaat zijn. Maar ik ga die marathon lopen samen met Hassan op de manier zoals Hassan vandaag de 10.000 heeft gelopen. Dus gewoon, ik dwing haar op kop. Zij mag de wedstrijd hard maken. En ik ga gewoon zo lang mogelijk me vastpinnen in haar, ja, in haar slipstream, in haar hielen. Ik vrees alleen dat we niet samen over de streep gaan komen. Maar goed, dat is voor latere zorg.
Maar dan zoeken Thijs en ik wel een plekje op een kilometer of 1:32. En dan vangen we je op.
Ja. Ja, ik denk dat je dan taferelen gaat zien zoals we die zagen bij haar na de finish. Want ja, wat is er diep gegaan, hè? Wij zien wel vaker sporters die gewoon helemaal naar de Filistijnen zijn. Maar dit was wel next level, hè? En er werden meerdere rolstoelen de banen opgereden.
Nou, ik wou zeggen, ze was niet alleen.
Uitgepakt. Ze was niet de enige. Ja, ik zag van tevoren... De temperatuur in het stadion gaf op het grote scherm 27 graden aan, maar luchtvochtigheid van 81%. Ja, en daar een 10.000 meter in lopen is gewoon wel echt heel extreem. En ik denk dat we dat na afloop hebben gezien. Dat het eigenlijk gewoon, het was te benauwd voor een snelle 10.000 meter op het scherpst van de snede. En daar hebben ze gewoon allemaal minuten van moeten bekomen.
Ja. Ja, het duurde wel lang voordat ze een zakje ijs kreeg, een natte handdoek, een drankje. Iedereen, er stonden daar 38 tot 64 vrijwilligers te kijken.
Geef die vrouw een flesje water.
Ja, ik had bijna zelf de neiging om even er naartoe te rennen.
Ik begreep er ook niks van, want Vanaf seconde 1 was het duidelijk dat ze vroeg om een flesje water.
Ja, hulp. Ja, ik heb dorst. Ja, ik wil iets kouds in mijn nek.
Ja.
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 Maar ja.
Nee, ik weet niet wat ze daar dan allemaal aan het doen zijn. Maar het is uiteindelijk goed gekomen. Ze heeft toch de helft van de ereronde volbracht. En uiteindelijk stond ze gewoon weer, ja, ik wil niet zeggen fris, want ze is dood en doodvermoeid. Ze heeft ook gewoon, dat vind ik ook zo mooi. Het eerste wat we aan de vraag is van hoe voel je? En ik bedoel, iemand die net goud heeft gewonnen, die begint altijd over het goud dat ze heeft gewonnen. Over het gevoel daarbij. Of over de race. En zij zegt, super moe. Ik wil slapen.
Maar dat zegt ze al de hele week. En ja. Dan toch zoveel afstanden lopen.
Ja.
Hey Pim, tot slot hè. Waar kwam die zilveren medaille op de 4x400 in godsnaam vandaan?
Ja. Ik vind hem... Dit was echt... Want volgens mij vroeg Hidde 3 weken geleden ongeveer, toen we elkaar op Schiphol zagen, hoeveel medailles gaat de Nederlandse atletiekploeg halen?
Zeker.
En ik heb een paar jaar lang lovende verhalen over de Nederlandse atletiek geschreven, want dat gaat gewoon heel goed. Er stond een geweldige ploeg in de breedte. Maar in de breedte wil nog niet zeggen dat er ook echt meerdere medailles vallen. Dus ik zeg tegen Hidde, ze zijn hartstikke goed. Maar voor de medailles is het eigenlijk alleen Sifan Hassan en Femke Bol. En voor de rest is het echt outsiders en underdogs. Maar die 4x400 mannen, die halen gewoon de 7e atletiek medaille voor Nederland. En ze moesten gewoon alle zeilen bijzetten om zich te plaatsen voor de finale. Dus dit zilver is wel echt zo bijzonder. En die Terence Agar, wat die uit zijn benen schudt, dat is niet normaal. Die loopt dik onder de 44 seconden, terwijl hij zich niet had geplaatst individueel.
Ja.
En dan Bonifacia goed, Van Diepen goed, Dobber al in de series goed, en dan slotloper Ramzi Angela. En toen moest ik toch, die begon aan die slotronde op de 3e plaats. Toen moest ik meteen denken aan die 4x400 mix van ongeveer een weekje geleden. Waarin die aan een inhaalrace begon.
Ja,
aanval inzet. Eigenlijk de laatste 100 als koploper ingaat. Het goud gloorde even, maar uiteindelijk 4e wordt. En nu doet hij wel alles goed. Ja, want daar kun je best wel zeggen dat hij tactisch gezien een steek liet vallen.
Ja.
Maar nu deelt hij die race fantastisch in. En dendert hij ook nog over het land dat op dat moment op de 2e plaats liep.
Botswana.
Ja, en dit is denk ik ook wel... Ja, dit is hartstikke knap. En ook wel een bewijs dat er heel veel dingen op Papendal goed gaan. Want in 2018 is echt wel werk gemaakt van die estafettes. Waar Nederland eigenlijk nooit doordrong tot de finales. En dan nu staan hier 4 mannen waarvan ook nog een paar best wel jong zijn. Gewoon... te shinen op wereldniveau tussen allemaal mannen die individueel gezien over het algemeen sneller lopen dan zij. Ja, dat is gewoon echt knap.
Ja, dat is mooi.
Nou, waanzinnig Pim. Ik zou zeggen, laptop dicht, hardloopschoenen aan en terug naar het hotel rennen.
En geen bier vanavond.
Ja. Nee. Vanaf nu alleen nog maar 0.0. Nee. Ik ga als een monnik leven, want...
Nee, je bent in training.
Ja, een beetje bang ben ik wel.
Ja.
Ik ben in training, ja. Nou ja, prachtig. Mooi verhaal vandaag. Het is wel, dit toernooi geeft energie, wat dat betreft.
Gelukkig.
Top. Rennen, zie je.
Spreek je, Pim.
Yo,
de mazzel. Bedankt. Hoi. Onze Pim. Altijd leuk.
Zeker.
Altijd leuk met Pim. Hetzelfde wat Theo heeft met de baan. Heeft Pim voor mij, dat effect heeft Pim voor mij, bij mij op atletiek.
Maar want hij weet dat het allemaal andere verhalen nog te vertellen, waardoor je er een beetje dieper in wordt getrokken.
Ja, waardoor je denkt,
Weet je waarnaar ik nog met zit te kijken? Met gemengde interesse, edoch ook enige afschuw?
Wacht even, mag ik raden?
Ja.
1 keer?
Ja.
Ik denk de Australische hoogspringster.
Mhm.
Ja, dat dacht ik al. Ik geef je ook geen ongelijk.
Het spectrum van emoties waar die me doorheen trok terwijl ik alleen maar zat te kijken. Ik werd helemaal gek.
Ja, Ja, het is te makkelijk om te zeggen wat een rare snuiter.
Nou, het was prachtig. Ze... vrouw en ze deed fantastisch. Ze werd uiteindelijk tweede. Maar ik kreeg ook wel een sterk Titi Verklaire gevoel bij.
Oh ja?
Ja. De camera's en het praten en ondertussen opschrijven dat boekje. Zo'n heel boekwerk was ze bezig. Een dagboek en tekeningen
en
erin.
En een shirt waar ze de hele... al de sprongen tijdens de Olympische Spelen opschreef eigenlijk. Ja. In een soort...
Weet je wat ze deed?
In cijfertjes.
Weet je wat het was?
Nee.
Nou ja, het zag echt, alsof ze in een dagboek aan het schrijven was. Lief dagboek. Vandaag doe ik mee.
Ja, in dat groene boekje van de.
Ja, vandaag deed ik mee aan de Olympische Spelen.
Ja. Ik vond dat heel erg leuk.
Het ging best goed. Helaas was er één iemand beter. Nee, ja, het bleek dus dat ze... En toen dacht ik, het is toch eigenlijk wel weer slim. Ze deelt haar sprong dus op in verschillende segmenten. Daar geeft ze allemaal een cijfertje voor hoe dat ging bij de sprong. En dan pikt ze er één of twee segmenten uit waar ze zich dan op focust voor de volgende sprong.
Wauw. En dat stond ook op dat shirt, want daar stond dan 10, 8, 7, 9, 10.
Dus ze heeft gewoon een soort van 10 compartimenten. Dan heeft ze er hele hoogspring sprong in fases gemaakt. En dan geeft ze dus dan een cijfer voor.
Ik vind het echt fijn dat je dit nog even noemt. Anders had ik gedacht, wat een rare.
Nu is het toch alweer tof,
ze vertoonde opmerkelijk gedrag wat je niet vaak ziet.
Ja.
Maar het was ook alsof ze in gesprek was met een geest die naast haar hing. Ze deed de hele tijd vlak daarvoor deze de hoofd opzij in het luchtledige.
Ja, nou ja, maar...
En dan ging ze praten.
En het was wel echt...
Dan ging ze heel erg huilen. Ja. Het leek het. Ja. En dan heel erg lachen. En dan ging ze springen.
Weet je, Titi Verklaire.
Ja, dat is wel waar. Ja.
Dus ik vond alle hele scala van emoties voelde ik erbij. Ja. Ik weet nog steeds niet wat naar de boventoon voerde. Maar dat vond ik wel een mooi verhaal erachter.
Nou, dit is wel goed, ja. Ja. Nou, Femke Bol heeft ook een HEMA opschrijfboekje.
Ja.
Dan noteert ze ook van alles en nog wat in.
Bewustzijn van wat je doet.
Zijn mijn opa al.
Ja.
Leef bewust, jongen.
Ja, het klinkt als een soort... het is een soort... boeddhistische... of een managementboek mantra tegenwoordig.
Ja, tegenwoordig, ja.
Ja.
Nee, mijn opa was daar een bloedserieus.
Er zit wel een kern van waarheid in. Ja.
Goed, nog een andere sportmaat.
Ja.
Even tussendoor.
Klik hem open. Een Sapporo'tje deze keer.
Ja, dat is toch...
Waar de marathon was.
Waar de marathon was.
En morgen weer eens.
En een heatwave. Is hij er nog echt? Het is wel echt bloedheet, hè? Het is warmer dan hier.
Ja, het is warmer dan hier. Ja. Baanwielrennen.
Ja, sorry.
Je hebt ook niks meer van Theo gehoord, hè?
Nee, ik heb niks. Ik heb Theo gevraagd. Net als Pim. Van, zullen we even bellen? Kleine update. Duurt een minuutje of 10. Heb je daar nog even tijd voor? Nee. Althans, niks.
Niet te bereiken.
Nee.
Als hij maar mochi heeft morgen. Anders
anders ben jij echt...
Ja, anders haal ik hem kiel.
Dan haal ik hem kiel. Dan ben jij ten dode opgeschreven.
Ja, dan ben ik ten dode opgeschreven. Ja.
De baan. Het was een... Het was qua intensiteit van het toernooi was het een tussendag.
Ja, maar
zonder mensen te beledigen.
Het kon ook eigenlijk niet meer intenser dan gisteren.
Nee, daarom.
Met die sprintfinale tussen La Vrijs en Hoogland.
Ja, dat was wel heel intens.
Ja.
En vandaag was vrouwen sprint kwalificatie. Verdere rondes.
Ja, Brasmennings.
Die is eruit tegen Hintz.
Ja. Nou, dat zat er wel in. Dus ze is gewoon niet snel. De aanzet is gewoon niet goed genoeg. De laatste ronde is heel goed. Dus dan komt ze in die kei in, kan ze die uitspelen. Maar je moet in die sprint ook gewoon een keiharde aanzet hebben om iemand even uit je wiel te rijden of even eromheen te kunnen rijden. Dat heeft ze niet.
Nee. En toen kwam de kei in bij de mannen.
Ja.
En dat werd een opeenstapeling van opmerkelijke momenten.
Ja. Chaos totaal.
Ja, chaos totaal. En dat draaide eigenlijk om de heat van Matthijs Bugli.
Ja.
En waar hij uiteindelijk...
Eigenlijk twee heats.
Ja.
Hij kreeg eerst al een gele kaart omdat hij boven rood kwam en een klein duwtje uitdeelde. Vond ik redelijk zwaar gestraft. Maar goed, daar kon je inkomen. De tweede heat was ook wel een tikje discutabel. Daar ging hij door. Kreeg hij alsnog een disqualificatie aan zijn broek. Omdat hij te snel naar binnen zou zijn gekomen.
Ja. Dat was een beetje gek, hè? Ja, dat is voel ik te ver om dat nu helemaal uit te splitsen.
Maar nou ja, kijk, er
zat nog een Canadees tussen.
Ik zat op de NOS te kijken en daar waren ze wel behoorlijk stellig dat hij genaaid was, zeg maar. Dat vond ik ook weer een beetje ver gaan. Hij nam wel het risico dat het zou gebeuren. Maar goed, ja, er zijn ook nog andere acties die vergelijkbaar zijn, die niet worden bestraft. Dus het was wel een beetje... Ik denk wel dat hij met een vrij katterig gevoel eruit werd gereden. Ze hebben nog protest ingediend, dat had geen zin. Maar dat is echt een hele vervelende manier om eruit te vliegen. Zo. Los daarvan denk ik dat hij niet goed genoeg was. Zo eerlijk moeten we ook wel zijn. Toen hij zat in de laatste heat. Dus in de poging 3 eigenlijk, in de herkans. Hij zat in het wiel van Kenny. Kenny versnelt, rijdt om een Duitser heen. Als hij daar in het wiel zit, is hij gewoon door. En ik snap wel dat hij bij de derde heat, dat zijn benen op zijn. Maar ja, het was ook niet in die twee heats daarvoor zat hij ook gewoon wel echt moeilijk in de melee, zeg maar. En koos hij er toch wel vaak voor om binnen te blijven. Dus helemaal tegen de binnenkant van de baan aan, omdat je daar minder meters rijdt en goed in het wiel zit. Maar ja, daar kan je er niet uit. Nee. En als je er dan uit gaat, dan moet je dus gaan dringen. Dus daar neem je wel het risico mee. Dus dat is ook niet uit wilde. En dat je dat in de finale een keer doet en zo je wiel er aan de binnenkant tussen prikt, wat hij in Rio deed, en zo zilver meepikt, ja, dat is één ding. Maar als je op 1-2 ronden van het einde zit en je kiest voor de binnenkant, dan weet je gewoon dat ze van achter, als ze over je heen komen, ja, dan kan je gewoon geen kant op. Dus
als je echt goed bent, ga je dat uit de weg.
Ja, dus we moeten ook gewoon zo eerlijk zijn. Het was ongelukkig. Het was ongelukkig. Er zit misschien best wel een discutabele beslissing aan van de jury, maar het was ook gewoon niet goed genoeg.
Nee. Nou, dat is een goede conclusie.
Uithuilen en opnieuw beginnen.
Ja.
Wel gewoon goud.
Houden we over. Ja, ja, nee. Het is gewoon een Olympisch kampioen.
Ja, het is gewoon een teamsprint Olympisch kampioen. Ja.
Lekker zeg. Lafrijzen is door.
Ja. Die moest wel even wakker worden gemaakt.
Zo. Ja, je begrijpt het ook wel eigenlijk.
Ja, maar...
alles wat hij al gedaan heeft.
Ja, maar dat...
Maar gelukkig is er een herkansing.
Dat is... Als je zag hoe hij die eerste rit ging rijden, gapend... Ja, die is natuurlijk gisteren. Hij was en moe en blij. Tevredenheidsmomentje.
Nou.
Even lekker zo. Denk je, heerlijk, lekker Olympisch kampioen.
Even wat lager.
Ja, even die eerste ronde van de keiler. Oh, wacht. En hij werd eventjes helemaal afgemaakt.
Ja.
En ook gewoon heel simpel. Gewoon niet scherp genoeg. Gewoon wakker worden. En toen, ja, in de herkansing, dan krijg je wel die adrenaline stoot. En dan is het wel, wacht even. Maar als ik niet verlies, licht kruid.
Hij was wel gelijk wakker.
Toen was hij wakker, ja. Ja. Rond die met een rondje voorsprong zo ongeveer de keien in.
Dat was niet normaal.
Maar goed, daar zie je wel aan dat de keien... Het is wel echt een zo moeilijk onderdeel. Het is zo onvoorspelbaar. En Lafrijzen is de snelste van het hele veld. En als hij de ruimte heeft, wordt hij Olympisch kampioen. Maar als hij even keer de keuze maakt, dus hij er één keer naar binnen stuurt, of één keer naar binnen moet sturen, of één keer niet op zit te letten, een momentje.
Nou, of in de verkeerde positie gedwongen wordt.
Ja, nou ja, in die herkansing was Glacier zat achter een Australiër. En Lafrijzen stuurt naar binnen en Glacier die rijdt meteen, die ziet het meteen gebeuren. Die denkt, oké, ik heb je, kip. Dus die rijdt meteen om hem heen en blijft dan even hangen eigenlijk. Zodat Lafrijzen niet eruit kan. Zet hem gewoon vast aan de binnenkant.
Ja. Heeft hij nog minder meters om dat te herstellen?
Ja, nou, Glitzer wist gewoon, oké, ik blijf hier nu. Ik zit hier prima, want ik heb gewoon de snelste man opgesloten. En ik eindig daar sowieso voor, want hij kan niet door die gast voor me heen en hij kan niet door mij heen. Dus dat is prima zo. Ja, als hij dat nog een keer doet, dan lig je er dus gewoon eruit.
Ja, maar gaat hij lekker slapen. En hij heeft dit schrikmoment gehad. Dus dan is hij voor morgen is hij helemaal...
Ja. Het wordt wel echt spektakel, want de twee Japanners zijn ook door. Nee, de tweede droom in Izu is een van de weinige plekken waar het publiek mag komen.
Ja, het is morgen zondag.
Ja, dus daar gaan veel Japanners zijn. Die, nou ja, keiden is een ontzettend populaire sport. Die echt heel erg graag willen dat een van die Japanners doorgaat naar de finale en een medaille pakt. Wat er dik in zit, want die Japanners zijn echt heel goed hierin. Dus dat wordt wel echt een mooi spektakel.
Ja, leuk.
Daar heb ik wel zin in.
En dan hadden we tot slot nog de...
Koppenkoers. Ja, dat was echt... Ik vond dat echt een fantastische koers. 50 minuten lang spektakel. Ik denk dat voor de gemiddelde kijker, zeker de niet geoefende kijker, nauwelijks te volgen is. wat er gebeurt en wie er waar gaat. En
zelfs niet met deskundig commentaar van Jeroen Koster.
Nee, die doet het hartstikke goed.
Dat was niet...
Nee, die doet het echt goed.
Dat maar was echt niet te doen.
Je moet echt heel erg gewend zijn om er naar te kijken. En je moet zien hoe de, ja, wat de verhoudingen zijn. Je moet stand goed in je hoofd hebben. Maar het is echt, als je echt naar kan kijken, is het ontzettend indrukwekkend onderdeel. En dan zie je ook gewoon één hoe hard het gaat. Want het gaat gewoon bijna 60 aan het uur gemiddeld.
Over voor de duidelijkheid, 120 ronden, dus
50 minuten, ja.
50 zoiets. Kilometer.
Ja, dus ja. 50 kilometer. Het was 50 kilometer in 50 en een half minuut. Dus ja, dat gaat echt, ja, het gaat moeilijk hard. Niveau is ontzettend hoog. Iemand als Viviani kwam er gewoon niet aan te pas. Viviani reed samen met Consoni. Twee allebei gelouterde, fantastische wegprofs.
Stekende profs.
Komen er gewoon niet aan te pas. En uiteindelijk winnen Morkov en Lasse Norman Hansen. Nou ja, Morkov kennen we allemaal. Het sprinttrein van Kev. Morkov van Lasse Norman Hansen is al Olympisch kampioen geweest. Ook een hele goede renner op de weg.
Ze zijn ook wereldkampioen.
Ja. Maar dan zie je gewoon, je ziet gewoon hoe makkelijk Morkov door die chaos, door die mierenhoop van renners heen rijdt. Ja, voor hem is een massasprint in de Tour is gewoon gesneden koek.
Ja.
Die denkt, hé, lekker rustig, massasprintje in de Tour.
Ja, ik heb
niet te gek.
Ik heb maar één opdracht.
Ja, maar dan als je dat nu zit te kijken, dan begrijp je ook hoe hij dat allemaal in de gaten heeft. Dat oh, Kevin is nu 20 centimeter te ver achter mijn wiel. Nu gaat Ballerini daar. Dan ga ik wachten nog heel eventjes. Ja, die kan gewoon een kopje thee drinken in een massasprint in de Tour.
Ja, die heeft, zoals jij altijd omschrijft, die heeft ruimte over op zijn harde schijf.
Ja, die heeft echt... Ja. Die heeft echt...
Terabyte.
80 giga over, ja. Ja, ja, echt eitje bakkie. Nee, dat was een prachtige koers. En van Schip en Havik reed hartstikke goed. Maar ja, er waren gewoon vier ploegen beter. Zo simpel is het.
Ja, zo simpel is het. En er zit ook dag... De voorlaatste dag van deze Olympische Spelen zit erop thuis. Hadden we verder nog opmerkelijke zaken?
Volgens mij viel er mee.
Veel mee, hè?
Dus voetbalfinale is geweest, maar daar weet hij niks van. Brazilië heeft gewonnen schijnt.
Eva de Goede en Liedewij Welten.
Drie keer Olympisch kampioen.
Nou, dat was het nog even voor gisteren. Het lijstje van Eva de Goede. 4 Olympische Spelen, 4 finales, 3 keer goud, 1 keer zilver.
Best leuk.
Ik dacht, we moeten het nog een keer extra noemen, omdat het... En Eva de Goede is zo'n geweldige hockeyste. Wilde ik even zeggen. Allison Phoenix. Felix.
Ja, dat is een mooi verhaal.
Dat is een goed verhaal.
Dat moet jij vertellen.
Ja. Allison Felix kreeg in 2018 een baby. Of besloot een baby te willen krijgen. Het is een Amerikaanse hardloopster.
Fantastische stijl.
Ja. Ja, dat is echt
mooiste loopster ooit.
Ja. Toen had ze een contract bij Nike. Nike heeft toen, op het moment dat ze lucht kregen van dat verhaal van de familie, dachten ze, weet je wat, je krijgt een ander contract. 70% minder kreeg ze aangeboden.
Hebben we één woord voor? Teringhonden.
Ja, oké. Eens. En toen heeft ze gezegd, oh ja, en ze kreeg geen garanties als de prestaties minder waren due to the pregnancy. Dus als ze minder ging presteren van die dikke buik. Ja. Dan kreeg ze dus nog minder geld. Nou, toen heeft ze gezegd, nou, ik krijg lekker het heen en weer. Toen is ze naar Atleta gegaan. En nu heeft ze een dochter, een sponsorcontract en de 10e Olympische medaille.
Ja, klasse.
Dat is waanzinnig, toch?
Ja. 10 Olympische medailles. Ja. Over 4 spelen ook, volgens mij.
Ja.
Fenomeen, hoor.
Een legend. Een legend, zou Theo zeggen.
Echt een legend.
Dat is echt, oh, is een legend. Is een legend.
Kijk. Een legend. Dat zou hij zeggen.
Hoe zou het met hem zijn?
Ik denk heel goed.
Ja?
Ja. Morgen het verhaal.
Morgen het verhaal.
Ja.
Goed.
Morgen Keirin, Omnium, Kirsten Wild. Kijk of ze een beetje hersteld is.
Toe, van die val. Ja.
Laatste dag.
Gek, hè? Oh ja, dat is ook wel belangrijk om te melden. Voor de mensen die het einde gehaald hebben van deze podcast.
Hoezo zou je het einde niet halen?
Oh nee, ik heb niet het idee dat iedereen zomaar tot het einde
luistert. Theo is er niet. Haak allemaal af.
Ja, laat maar. Nee, maar de mensen die nog luisteren. Er is morgen 1 podcast. We zijn dus iets later op de Nederlandse ochtend. Dan hebben we één podcast. Dan blikken we terug op alles.
Vanuit?
Vanuit Izu.
Het Velodroom.
Ja. Izu.
Izu.
Met een katsu sando.
Met een broodje katsu sando. Een broodje, dames en heren, een broodje schnitzel.
Ja.
Klinkt heel raar.
Op zijn Japans.
Het is niet zo met mosterd en lekker ketchup.
Nee.
Er zit een soort mosterd ketchup in.
Ja, maar er zit daar echt een prachtig mooi sausje, vers gemaakt. Mosterd en ketchup. Nou doe je het voor zo'n Japanse plattelands hotdog. Het is een heel mooi broodje, mooi gesneden. Ja? Oké. Jo.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Campina, trotse partner van NOC-NSF.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.